De Busser en Christophe Kop van de Piratenpartij, mag ik zeggen zeker, hier in de studio. Welkom heren. De andere ding is eigenlijk, jij Christophe, je bent hier een maand of twee geleden geweest zeker, hè? En je hebt dan een week of drie, vier geleden, het was nog voor nieuwjaar denk ik, een mailtje gestuurd. Dat is ondertussen al zeker vijf weken geleden. Waar je het hebt over iemand die, Dries de Poorter, die gezichtstracing, herkenningssoftware heeft, er iets mee gedaan heeft. En dat was dus eigenlijk de vraag, gaan we het daarover eventjes hebben. Dus dat zullen we dan nu doen. Maar dan heb je deze week, nadat we de afspraak gemaakt hebben, nog een lijst met andere mogelijke punten om te bespreken doorgestuurd. Dus laat het ons eerst een keer over Dries de Poorter en dat project gezichtsherkenning. Wat, iedereen weet wel een beetje wat gezichtsherkenning is, maar niet veel meer. Dus waarover ging dit?
Wel, dat vond ik zo'n interessant nieuwtje, terwijl het eigenlijk om kunst ging. Dries de Poorter heeft
eigenhandig... Een aantal mensen schofferen.
Ja, dat is de bedoeling hier. Ja. Dries de Poorter heeft eigenhandig gezichtsherkenningssoftware gebruikt om Vlaamse politiekers aan te toetsen op hun schouder als ze verstrooid geraken, als ze te veel op hun gsm bezig zijn.
Ah, ja. Zijn dat de parlementaire debatten of zo die dan, of niet?
Ja, die worden live uitgezonden. Die worden live uitgezonden op YouTube. En op basis van die beelden maakt hij eigenlijk voorspellingen. En gaat hij eigenlijk, daar zit natuurlijk een foutenmarge op, of daar zitten veel false positives in.
Zonder zelf bijvoorbeeld de scherpte gaan zitten en te tellen. Klopt. Telt die software het aantal keren dat iemand van een bepaalde partij op zijn telefoon zit?
Ja. En hij identificeert hoe lang dat hij op de telefoon bezig is. Dus dat is al een flinke stok, vind ik, achter de deur, om politiekers eigenlijk eens wakker te schudden. Mm-hmm. Natuurlijk, ze hebben een vreselijk druk leven. Ze zijn constant afgeleid en ze moeten werken op verschillende niveaus. Maar het ludieke ervan is, van dat die gezichtsherkenningssoftware natuurlijk in België voor andere zaken ook wordt gebruikt. En dan komen we blijkbaar bij de ANPR-camera's, die onrechtmatig eigenlijk daarvoor worden gebruikt.
Dus de ANPR-camera's, dat zijn dan die... wat zijn dat precies? Ik weet alleen van camera's van bijvoorbeeld... Oh nee, dat is nummerplaatherkenning.
Klopt, dat nummerplaatherkenningscamera's.
Ja, dus dat is om de criminelen... Ja, voor een stuk zal het ook wel handig zijn om bendes of wat dan ook, inbrekers en zo tegen te houden. En ook misschien voor overtredingen en zo. Dus maar...
Het probleem is dat we ook identificeerbaar op die beelden staan.
Dus het is niet alleen de nummerplaten die gefilmd worden. En ja, dus ja. Maar dus, wacht een keer, want je hebt natuurlijk twee zaken. Je hebt nummerplaatherkenning en je hebt gezichtsherkenning. Dus ik dacht... Ik volg het allemaal niet, dat men het eigenlijk alleen maar over de nummerplaten had. Maar zeg je dat men al meer doet? Want dat was toch iets voor China, hè? Die gezichtsherkenning en die database waar iedereen gevolgd wordt.
Maar ik denk dat het veel verder gaat. Met technologie is het zo, als ze beschikbaar is, dan wordt ze gebruikt. Of dat dan nu ten goede is of ten kwade is, dat moet de geschiedenis dan weer uitwijzen. Dus we moeten daar een toeziend oog op hebben.
En waar staan we, de vraag was eigenlijk een beetje, waar staan we hier dus dan in België? Of is dat federale bevoegdheid, is dat Vlaamse bevoegdheid? Christophe?
Ja, goeiedag ook iedereen. Als het gaat over camerabeelden, is het eigenlijk, of dat je nu een nummerplaat gaat herkennen, of een gezicht gaat herkennen, of een ander voorwerp of rijtuig gaat herkennen, is eigenlijk voor dat computerprogramma, je gebruikt daar dezelfde software voor. Dus dezelfde vorm van deep learning, van artificiële intelligentie, die je gaat toepassen en ga eigenlijk gewoon zeggen, ik wil dat herkennen, ga je daarop trainen. Dus het is zo dat je die camerabeelden ook daarvoor kan gaan gebruiken. Ik heb mij niet voldoende gedocumenteerd om te weten waarvoor dat ze momenteel effectief al gebruikt worden, maar het is wel zo dat als je inderdaad die camerabeelden ook opslaat, dat je die ook achteraf daar nog altijd voor kan gaan gebruiken voor gezichtsherkenning. Dus inderdaad, als je een straat filmt met als doel bijvoorbeeld te gaan detecteren of dat je in de lage emissiezone bent of niet, en dat je nummerplaat dan inderdaad het juiste voertuig enzovoort in orde is, kan je eigenlijk die beelden net zo goed gaan gebruiken voor inderdaad, stel dat er een inbreker of een crimineel langsloopt om te zeggen van oké, we hebben zijn profielfoto, we gaan die nu proberen detecteren via die camera. Maar omgekeerd ook kan je inderdaad, hè, dan ga je inderdaad richting die Chinese toestanden gaan kijken van, we kunnen het ook gaan gebruiken of dat er iemand door het rood loopt. We kunnen ook gaan kijken of dat die persoon een man of vrouw is. En daar bijvoorbeeld een recent voorbeeld van is dat inderdaad op Times Square of in Londen, weet ik veel, waar dat je inderdaad gaat kijken hoeveel mannen lopen er momenteel hier rond. En dan kan je bijvoorbeeld een reclamebord tonen dat meer mannelijk gericht is. Als er dan meer vrouwen rondlopen op dat moment, dan kan je eigenlijk reclame tonen die dan meer op vrouwen gericht is. Dus dat zijn allemaal mogelijke toepassingen. En het is gewoon, die camera's die staan al op het straat, dus moet je toch erg gaan beginnen oppassen dat er geen, ja, technology creep gaat ontstaan, dat je die voor andere dingen gaan beginnen gebruiken waar dat ze oorspronkelijk decretaal of zo voor bedoeld zijn. En dat maakt natuurlijk gemakkelijk om dat te gaan doen, en je merkt dat dat toch af en toe gebeurt, dat politici ballonnen oplaten of in hun eigen stad of gemeente toch die technologie voor een aantal andere aspecten gaan gebruiken of willen gaan gebruiken. Mm-hmm. Dus dat is een beetje het probleem.
Ik heb hier ooit nog, toen ik er niks van kende, het is nog niet zodanig lang geleden hoor. Het zegt meer iets over onze zeg dat, onkunde. Dat was de schepen, hoe heet ze, van CD&V, over Internet of Things en de slimme stad en zo. Natuurlijk, ja, voilà, dan kom je in dat soort. Dat kom je in die zone terecht, hè?
Ja, helemaal. En natuurlijk, voor een slimme stad heb je informatie van je stad nodig, maar heb je natuurlijk ook informatie nodig van de mensen die erin rondlopen en in bewegen. He, als je inderdaad de slimme stad of die technologie op een, laten we zeggen, een nuttig voorbeeldje, stel je zegt aan de stad, ik ben hier aanwezig, he, je mag me volgen of je kan me volgen, dan kan die bijvoorbeeld zeggen, oké, we merken nu dat je aan een kruispunt komt en het verkeer is zo dat we je eigenlijk groen licht kunnen geven. Dat zou handig zijn, he, dat zou makkelijker zijn. Dus je kan in een slimme stad heel aantal leuke toepassingen gaan bedenken. Maar ook daar telkens is de vraag van, ja, je kan ook minder leuke toepassingen gaan bedenken. Of zoals dan inderdaad, zoals het public shamen dat dan in China gebeurt, als je dan door het rood loopt, dat je dan geafficheerd wordt. En dat eigenlijk de mensen zien van, ah kijk, deze persoon heeft door het rood gelopen. Nee. Dus het is dan telkens de vraag, en ik denk dat dat met elke technologie is, ja, op welke manier willen we ze gaan gebruiken? Naast, hoe kunnen we ze allemaal gaan gebruiken? En het is daar heel belangrijk dat ja, het publieke debat aanwezig blijft en dat ook natuurlijk de mensenrechten en dan vaak ook de privacy.
Het startpunt is eigenlijk technologie, maar je komt dus al snel in een zeer discussie over wetten en
ja,
juridische.
Het is inderdaad zo.
Het zijn alle twee zaken waarmee het goed publiek eigenlijk. Waar het grote publiek zich niet zozeer mee bezig houdt. Dus de fijne technologie niet, en anderzijds de fijne juridictie ook niet. Dus,
correct, en dat is inderdaad een moeilijke puzzel, maar het is wel van essentieel belang.
Kunnen jullie erop volgen? Dat is een beetje mijn vraag. Want jullie zijn van oorsprong eigenlijk meer de technische jongens, denk, ja. Zou ik denken. Maar dan kom je dus ook in dat juridische ding terecht. Dus bijvoorbeeld, ja, waar staan we in België? Je geeft aan dat er interessante, positieve toepassingen zijn van die technologie, maar ook potentieel misbruik. En die zegt van, ja, als je hoort wat bepaalde politici voorstellen, wat stellen ze bijvoorbeeld voor? Kun je een voorbeeld geven? Of weet je wat er op tafel ligt?
Ja, er ligt van alles op tafel en er zijn ook een aantal positieve aspecten, waar ik zelf professioneel dan ook de laatste tijd mee bezig ben. Maar je merkt inderdaad dat, laten we zeggen, vanuit Europees standpunt en vanuit Europa, dat je merkt dat er een aantal wetgevingen op komst zijn, die dat ook net in het belang zijn van het beschermen van de burger. En natuurlijk de GDPR-wetgeving is eigenlijk de eerste die dat ervan van kracht werd sinds 2018. Wat dat natuurlijk niet betekent dat die soms een beetje de kantjes worden van afgelopen en dat er toch nog informatie van jou verzameld wordt. Dat is één. Dus we merken wel dat er in Europa dat het nog niet zo slecht is, of laat ons zeggen, dan wat in China gebeurt of wat in Amerika gebeurt of in andere landen. Wat dat niet betekent dat het allemaal volledig proper kan verlopen of hoeft te verlopen. En dus daar zit nog wel risico's in. In België dan, of in Vlaanderen, en ook vanuit Europese impuls, maar in Vlaanderen iets meer als voortrekker, begint men nu na te kijken of te kijken van, oké, hoe kunnen we nu op een veiligere manier met al die technologieën, zoals camera's, maar ook andere systemen die informatie van je verzamelen, zoals je GPS, maar ook andere persoonsgegevens die je allemaal hebt. Hoe kunnen we die op een veiligere manier en op een betere manier en met de persoon zelf meer rekening te houden gaan gebruiken en ook structureren? En op die manier gaan ze beginnen nadenken van oké, hoe moet dat dan technisch in elkaar zitten? Hoe moet dat dan juridisch in elkaar zitten? En daar worden momenteel eigenlijk stappen in genomen om daar dan een oplossing voor te gaan brengen.
Jullie zijn van de Piratenpartij, dus dat betekent politiek. Dus wat willen jullie dan dat er gebeurt als het over dat soort gezichtsherkenning problematiek gaat?
Dus vanuit Piratenpartij, privacy is voor ons een heel belangrijk standpunt. En een van de redenen daarvoor is niet per se dat de enigste waarde is van een mens of zo, maar is dat je eigenlijk onder stress staat als je bekeken wordt. Er zijn genoeg psychologische experimenten gevoerd. Eén daarvan is als je zelf al een oog of een gezicht laat zien en je zet daar dan een pot met snoepjes of zoiets naast of zo, die gaat er minder van nemen of van pakken dan als dat die gezichten of niet in je omgeving aanwezig zijn. Dus je gaat je anders gedragen, je gemakkelijker voelen, minder gestresseerd voelen.
Gewoon de afbeelding van een oog bedoel je bijvoorbeeld?
Ja, afbeelding van een oog of de afbeelding van een gezicht of zo. Dus je weet inderdaad, als je in een sociale situatie begeeft, dan ga je ook een beetje sociaal wenselijker gedragen.
Ik bedoel, als je alleen bent... Misschien terug tot bij het parlement, moeten dan misschien wat ogen ophangen.
Ja, voilà, dus ja. Dat kan misschien ook helpen, dus dat heeft zijn voordeel of zijn nadelen. Maar privacy is effectief iets dat een menselijke nood. Dus dat weten we, dat is gedocumenteerd. En voor ons is het ook een stukje, en dat is ook iets waar dat bijvoorbeeld Yuval Harari, een futuroloog, filosoof, over heeft geschreven, zegt van, met al de informatie en data die momenteel verzameld wordt door jou, vaak nu door grote bedrijven die dan in Amerika actief zijn, van sociale media, Apple, Google, je kent ze allemaal, we gebruiken ze allemaal. Met al die gegevens over jou als persoon, kan je best een goed beeld beginnen ophangen van wie je bent, wat je motiveert, wat je drijft en waarin je geïnteresseerd bent. En op die manier kan je natuurlijk campagnes of reclame of nudging gaan toepassen om mensen op die manier te gaan beïnvloeden. En dat is in het verleden al gebeurd. Ik denk dat de meeste mensen wel het verhaal van Cambridge Analytica kennen, ook van wat er met Brexit en met de Trump-campagne is gebeurd. Dus dat vormt een zekere dreiging, want als ik inderdaad van mijn bevolking of van een grote groep mensen weet wat hen drijft, dan kan ik hen ook makkelijker gaan beïnvloeden. En in het extreme geval heb je dan eigenlijk het idee van een digitale dictatuur, waar op basis van al die persoonsgegevens je mensen eigenlijk veel meer gaat sturen.
En dat soort gebruik door firma's voor hun winst, is dat iets dat voor jullie aanvaardbaar is of niet? Ik luister regelmatig naar op WFMU, dus de New Yorkse zender, of New Jersey, Tectonic, weet niet of je ervan gehoord hebt. Die gast gaat altijd hevig tekeer tegen de GAFAM's, dus Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Ja. Wil die openbreken en zo?
Het is inderdaad zo, dus... Ruwweg noem ik dat het Amerikaanse paradigma, waar dat de GAFAM's eigenlijk de bedrijven controle hebben over persoonlijke gegevens. En dat is natuurlijk in de narratief van de consumentengedrag en van reclame en eigenlijk dat bedrijven eigenlijk die macht hebben. Het andere paradigma is eigenlijk dat je de persoonsgegevens, laten we zeggen, volledig onder de staatcontrole hebt. En dat noem ik dan het Chinese paradigma, die dat dan eigenlijk op zijn manier de burgers onder controle houdt. Beiden hebben hun nadelen, want beiden gaan jou proberen te beïnvloeden. Niet per se in jouw beste interesse, maar in de beste interesse van het bedrijf in het ene geval of de staat in het andere geval. En dat durft al eens te conflicteren, laten we zeggen. En het derde model dat eigenlijk voorgesteld wordt, is, laten we zeggen, het Europese model. Waar dan niet de bedrijven de controle hebben over je gegevens, niet de staat controle hebben over je gegevens, maar dat we eigenlijk de burger, de citizen of de persoon centraal zetten. En dat we eigenlijk zeggen van we gaan die persoonsgegevens onder controle brengen van het individu. En dat is natuurlijk volledig conform GDPR-wetgeving, maar ook wat wij als piraten een stuk willen, is zeggen van ja, natuurlijk is dat wat je wilt. Dat zorgt ervoor dat je die privacy van die gegevens kan gaan garanderen en dat jij als persoon controle hebt met wie je welke gegevens kan delen. En als je bepaalde gegevens moet delen, dat je tenminste op de hoogte bent voor wat dat die gebruikt worden enzovoort. Dus dat je ten allen tijde je kan over gaan informeren en dat je ten allen tijde die controle van die informatie terug naar jou kan trekken. Of dat je daar nu op de hoogte bent of niet.
Zeer interessant. Dennis is al gearriveerd. Is er nog een ander punt waarover jullie het willen hebben? We kunnen misschien in een aantal weken nog een keer sowieso verder gaan over...
Ja, ik vind het zeer interessant dat de kunstenaar de ontwikkelaar wordt. En ik hoop die evolutie in de toekomst meer te zien. Want dat is uiteindelijk waar we naartoe gaan, dat iedereen meer leert zijn omgeving rond zich te programmeren. En dat vind ik zeer interessant.
Je hebt hier een aantal punten in de 3 minuten die we nog hebben opgelijst en aan mij gestuurd. Hoe beschermen de identiteit? Rechten worden uitgebreid. Welke rechten worden afgenomen? Dat is een beetje het verlengde waarover jij aan het praten was, Christophe. Is, dan nog, ja. is dat het? Of is er nog iets anders over
te zeggen? Dat is uiteindelijk ook een deel van het programmeur worden. Dat is die rechten die daar worden uitgebreid. Je krijgt ongelooflijk veel meer rechten via de computer ter beschikking, maar je moet ze wel leren gebruiken. En dat is een heel stijl opleidingsproces. Dat is achter je computer gaan zitten en ermee werken.
Ja, maar de mensen willen zeggen, de mensen hebben niet veel tijd om, of willen niet veel tijd nemen om alles en instellingen te veranderen. Dus het moet echt wel ook. Ik zie nu dat het al veranderd is. Vroeger werd alles automatisch gedeeld, of moest je 100 dingetjes klikken. Nu is het wat simpelder al, maar toch doen de meeste mensen het niet. Zelfs dan moeten ze maar 2 dingetjes meer klikken.
Het is inderdaad ook in mijn ogen ook, en dat is dan die technologie die dat we, laten we zeggen, op een juiste en toffe manier kunnen en willen gaan gebruiken, waar dat wij als piraat dan ook nog achter kunnen staan en zeggen van ja, dit is inderdaad de betere manier om die technologie te gaan inzetten zonder al die ethische problematiek te hebben of die te kunnen verminderen. Maar dan komt je er eigenlijk op neer, die informatie over jou, als die bij jou ter beschikking staat, dan kan je er van alles mee beginnen gaan doen, en dat is waar Jelle naar verwijst. Geletterdheid om daar met die gegevens te gaan werken gaat inderdaad interessant en nuttig worden om daarmee bezig te gaan zijn en is zeker aan te moedigen om daarmee om te gaan. Het is natuurlijk, wat er nog ontwikkeld of zo moet gaan worden, is interessante user interfaces en manieren om met die gegevens om te gaan.
En wettelijk moet er ook de basis zijn om dat het simpel gemaakt wordt, want dat is natuurlijk hopelijk. Men maakt het ingewikkeld, zodat men het niet...
Ja, dus je gaat eigenlijk een laag van complexiteit hebben waar dat heel veel mee kan en wil gedaan worden, maar dan ga je natuurlijk terug een laag van eenvoud en, laten we zeggen, net zoals je administratieve vereenvoudiging wil hebben, wil je ook technologische vereenvoudiging hebben, dat inderdaad ook, laten we zeggen, dat mijn bomma dat ook kan gebruiken, dat iemand die daar, laten we zeggen, minder digitaal geletterd is, ook daarmee aan de slag kan gaan.
We gaan er spijtig nogal uit moeten. Ik denk dat we nog wel eventjes konden doorgaan. Misschien moeten we doorgaan, maar dan een van de volgende weken. Afsluitend commentaartje.
Afsluitend commentaartje, zoek nog eens Ivan Bartos op en zoek nog eens op het internet hoe het daarmee gaat.
Ah ja, de Tsjechen.
De Tsjechen verdienen al onze steun. Die worden in de tweede helft van 2022 de voorzitter van de Europese Unie.